Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Dash, zo heet het nieuwe apparaatje van Flitsmeister voor in de auto.
Voor in de soep, zo klinkt het.
Dash,
voor in je soep.
Maak nu je hele huis
schoon. Er is ruim anderhalf jaar aan gewerkt en ook flink in geïnvesteerd. Straks hoor je er meer over.
Ja, en verder een rijimpressie in de BMW iX2. We spreken zo de baas van Volvo in Nederland en Duitsland. Maar eerst het autonieuws, Wouter. Voor autonieuws verwijzen we natuurlijk altijd naar onze midweekse podcast, Breek de Week.
Ja, hobbyproject toch, was dat? Nee.
Ja, daar zijn we over in gesprek.
Ja. Daarom konden we het nog niet hebben over de volledig elektrische G-klasse, maar nu wel.
Ja, de G580.
Ja.
Waar is EQ gebleven? Dat was toch anders wat Mercedes en elektrisch was EQ?
Ja, EQG.
EQE.
Ik weet. Nee, misschien zijn ze zijn er wel achter gekomen dat het niet per se tot succes leidt. En als we kijken in de verkoopstatistiek in Nederland voor premium merken, er is één merk wat daar echt heel goed gaat. Ja. Dat zijn toevallig de gasten vandaag. En die veranderen ieder jaar hun naamgevingsstrategie. Dus dat werkt blijkbaar. Dus dat gaat Mercedes nu ook doen.
Dat valt toch wel mee?
Nee, joh, helemaal niet.
Oh.
Nee.
Maar even, oké, belangrijk. Dat EQ, dat is er dus even niet meer. Het wordt dus G580.
Ja.
Is het ook wat?
Nou ja,
eigenlijk is het zo'n auto. Dat is gewoon gewichtig. Hou op, gewoon diesel.
Gewichtige
klaar,
auto.
Toch?
Ja. Ja, ik die gewoon een G500 met een V8. Dat zou ik wel leren.
Ja.
Hey, zware auto. G-klasse is al.
Kunnen we optillen?
Nee, we kunnen met z'n tweeën net niet meer optillen. We zijn namelijk boven de 3 ton. Oh, 3100 kilogram.
Jeez.
Ja, en groot accupakket natuurlijk. 116 kilowattuur even uit mijn hoofd. Maar daarmee niet een fantastische range. Nee. Want
het is gewoon een enorme windvanger natuurlijk. Hij is en zwaar.
Ja, en vooral een heel slecht gestroomlijnd. Ja. Dat echt me wel nekt. 475 kilometer actieradius.
Ja, lekker, maar dan kun je wel lekker. Je kunt wel lekker, dan ga je rijden. Dan heb je 400 kilometer gereden. Dan leg je je matrasje achteruit in de G-klasse.
Ja.
Dan ga je even lekker dutje doen terwijl je aan het laden bent.
Ja.
Met gewoon je eigen
woonmobiel bij.
Woonmobiel, ja.
Ja, met zijn EX90.
Ferium houdt al wielen.
Ik ben heel benieuwd wat dit voor ze gaat doen. Want wie koopt er G-klasses? Mensen die van V8 sound.
Paardentrailers zullen trekken.
Paardentrailers of lekker ook echt gaan offroaden, zeg maar, de woestenij in. Maar daar heb je geen laadpalen, dus dat lasten.
Nee, maar voor de PC-hoofd is het natuurlijk wel leuk.
Ja,
van 0 tot 100.
4,7 seconden. Topsnelheid, ook Volvo, ze doen in alles Volvo naar 180 km per uur.
Vanaf prijs?
2 ton, dus koop je.
Het is minder wel dan het gewicht.
Zeker, en elektrisch, geen BPM, dus relatief voordelig. Dus weet je, als je dan toch, het is een beetje vrouwenauto G-klasse, zeg ik altijd. Vooral tegen mensen die er een hebben, maar het is ook gewoon echt zo. Voor je vrouw natuurlijk fantastisch om boodschappen mee te doen.
Zeker.
Moet jij hem s'avonds elke keer inpluggen, want heeft zij geen zin in. Krijgt vieze
handen. Kun je ook doen met de Lamborghini Urus plug-in hybride.
Daarover
hebben wij het in onze podcast Spreek de Week. Abonneer je even.
Ja.
Elektrische Range Rover gaat het ook over.
Ja.
Tesla.
Ja, slechte kwartaalcijfers, toch waren beleggers blij.
Ja, achteraf vooral, hè?
Ja, ik bedoel, het slechte nieuws was wel ingeprijsd in de beurskoers. Dat krijg je gewoon.
Ik vermoed zelfs bijna dat Elon Musk heeft gelekt naar Reuters dat die Model 2 dan niet gaat komen. Zodat hij dan bij de jaarcijfers weer wat kan zeggen. Ja, er komen wel goedkopere modellen aan en dan gaat dus de koers weer omhoog.
Ja, dat zou best kunnen.
Het is slechts een vermoeden.
Nee, dat zou
enkel
kunnen.
Bewijs, dus klaag me niet aan.
En wat ze wel hebben gelanceerd is de Tesla Model 3 Performance.
Ja.
3,1 seconde naar de 155 of 56.000 euro. Ja, dat is wel weer gewoon een goede deal.
Ja.
Wat voor best een geinige auto. Ik mag graag Tesla afplassen, maar ik vind dat is best een leuk ding.
En dat wordt dan die robotaxi, dat ding.
Ja, precies. Zo'n robotaxi die vol gas wegpoert bij ieder verkeerslicht.
Ja, precies. Nou, iedere dinsdag, middag, avond, soms woensdagochtend online onze podcastfeed. Abonneer je dus even, want dan krijg je het nieuws altijd als eerste en vanzelf in je stream. Mooi toch?
De Nationale Autoshow.
Volvo raakt op stoom met het uitleveren van de EX30 in Nederland. Het zou zomaar eens een van de best verkochte elektrische auto's van het jaar kunnen worden. Misschien is dat het inmiddels wel. Nee, dat zal nog niet. Maar daarover gaan we praten met Herik van der Graag, directeur van Volvo Cars Nederland en Duitsland. Leuk dat je er weer bent.
Ja, dankjewel.
Ja, gewoon leuk, weer uit Duitsland komen chasen.
Ja, net vanochtend keurig Nederland. 100 kilometer is mooi, hè?
Ja, het is wel even afremmen, hè?
Rustig aan.
Ja, precies. Ja.
In Duitsland is natuurlijk wel gewoon lekker 185 op de teller. Toch? Harder gaat hij niet. Nee.
We zijn keurig begrensd op 180 in de snelheidslimiet. Maar ik vind zelfs dat het meest comfortabel rijden als je gewoon een beetje met het verkeer meerijdt. Cruise snelheid, pilot assist aan, 135. Ja. En
lekker maar met het verkeer meerijden in Duitsland is af en toe gewoon, gewoon 170, 180. Hè? Ja, dat is wel maar... een ander cultuurtje.
Ja, toch? Ja, klopt wel. Ja. Een groot verschil in snelheid heb je daar. Dus... Dat is een grote verschil met Nederland.
En als je dan onderweg bent, kom je ze dan al tegen, de EX30's?
Jazeker. Ja. We zien nu in Nederland, zien we nadat we zijn natuurlijk begonnen in begin januari met de eerste uitlevering van de auto. En je hebt al bepaalde massa nodig, zeg maar, voor die zichtbaar wordt. Ja. Zeggen wij altijd, een minimaal een kleine 3000 auto's moet je op de straat hebben voordat je ze een beetje ziet in het straatbeeld.
Oh ja,
maar dat hebben we ondertussen wel gepasseerd. Ja, dat hebben we deze maand, gaan we dat bijna passeren.
Ja.
Okay. En we gaan nog veel uitleveren. Dus ja, ik ben heel, heel content met hoe dat gaat, zeg maar. En we zien ook, ik kan zeggen dat, misschien moet jullie teleurstellen, maar de XC40 is eigenlijk voor ons nog steeds de best verkochte elektrische auto.
Die zie je ook echt wel rondrijden. Dus,
en staat zeer goed, maar EX30 doet goed mee. En samen staan we in de top 4 van Nederland op dit ogenblik.
Als, het is wel grappig, de XC40 inderdaad tot nu toe nog meer uitgeleverd. Absoluut. Maar dat is natuurlijk ook wel orders van vorig jaar of zo.
Hetzelfde geldt ook voor de EX30, maar de XC40 is gewoon een hele solide auto.
Ja, dat zou ik ook zeggen over mij. Dat is gewoon echt fantastisch. Ja. Nou, maar en qua order intake of interesse van klanten, zie je nu dat weer gelijk opgaat? Of meer
X30? Dat is heel interessant. Hè? Gewoon eigenlijk, je hebt natuurlijk een bepaald beeld voor als je gaat starten. Volgens mij heb ik vorig jaar bij jullie verteld toen we gingen de auto lanceren. Ja. En wat verwachten we? De auto kiest echt wel een eigen plekje in de markt. Hè? Dus de X30 is echt wel een auto een maatje kleiner als de XC40. Ja. En dat zien we ook gebeuren. Dus we zien ook klanten die komen binnen op een X30 en stappen dan uiteindelijk toch in een XC40. Ja. Of de klanten die een XC40 zeggen, eigenlijk voor wat wij met z'n tweeën gebruiken, is het ook aantrekkelijk. We zien eigenlijk van beide kanten uit wel een goede bestuiving.
Ja.
Waar we dachten misschien wat cannibalisatie te gaan krijgen.
Nou, dat was natuurlijk dat angst die erin zat.
We zien eigenlijk dat het elkaar versterkt. Dus we zien eigenlijk dat beide auto's in een heel goed gestaag verkooptempo gaan. Dat zien we met name het leuke zien we in een testrit aanvragen bij de dealers en dergelijke. En dat loopt gewoon heel erg goed.
Oude wedstrijd
gewoon...
dealers.
Zeg je?
Ouderwets hoor, dealers.
Nou, ik heb altijd gezegd, we doen het met elkaar. Hè? Ja. Dus, onze retailpartners zijn echt heel belangrijk in deze. En ik kan je vertellen dat het is essentieel om ook dat stukje, zeker omdat dit zijn klanten die nieuw zijn voor het merk, komen voor de eerste keer ook binnen de Volvo-wereld. Dus dan is zo'n ontvangst bij de dealer is gewoon heel prettig. En kan je vertellen, daar wordt enorm hoeveelheid werk verzet op dit ogenblik om al die aantallen auto's ook klaar te maken, af te leveren en op weg te zetten.
Ja, wou ik zeggen, wordt druk. Wat is jullie verwachting? Waar gaan jullie op eindigen dit jaar? Met aantallen, wat hoop je? Waar droom je over?
Nou, ik droom over andere dingen. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat we proberen met name de combinatie van het goede tempo te houden tussen wat we verkopen en wat we uitleveren. Dat is heel belangrijk, dat is gezond. Dat is ook goed voor bedrijfsmodel, waardoor je ook prijsstabiel blijft. Dat is belangrijk ook voor onze grootzakelijke partners.
Ja.
Dus dat de auto's goed in de vraag blijven liggen, zowel nieuw als gebruikt.
Ja.
En dan zorgen we dat we ongeveer op dit niveau willen proberen de lijn wel door te trekken voor dit jaar. Dus het zou heel mooi zijn als wij in de bovenste regionen van Nederland kunnen blijven eindigen. Maar ik ga geen toezegging over het totale volume.
Nee.
Want het is een heel bijzonder jaar. Dat merken jullie ook. Hè? Dus we merken veel
regelgeving.
Nou, maar je merkt al dat de regelgeving grijpt natuurlijk in. Hè? Ja. MRB, volledig elektrisch. Speelt een rol. Zeker voor iemand die voor het eerst elektrisch gaat rijden. Dus dat vinden we
maar
ook belangrijk.
Maar dat is natuurlijk vooral voor particuliere klanten heel belangrijk. Hè? Wat is de verhouding particulier-zakelijk?
Zakelijk is ongeveer, hè, dat hangt van een beetje van het type, maar zakelijk is maar ongeveer een kleine 60%, zeg maar. Ja. 40% particulier. Het is zeker van impact. En afhankelijk van het autotype is de mix ook nog wel anders. Hè? Dus je ziet daar nog een grote verschil in. Maar uiteindelijk kijkt iedereen gewoon naar zijn portemonnee. En of je nou zakelijk bent of privé. Ook zakelijk zit iemand die moet rekening betalen. En die kijkt toch ook naar wat is de kosten van de auto.
Ja.
Nou, en toch is die niet echt heel erg goedkoop, hè? Ik bedoel.
Nee, we hebben het ook niet over goedkoop, we hebben het over betaalbaar.
Betaalbaar.
Ja, dat is een heel belangrijk verschil.
Ja. Dan hebben we het over de goedkope auto, de goedkope elektrische auto. Ja. Dan denk ik,
Je hebt het ook niet over een kleine auto, maar over een compacte auto.
Ja, precies. Maar jij zegt eigenlijk...
Ja, want jargon, dat heb je al helemaal eigen gemaakt. Ja, dat is wel goed.
Rand de binnenruimte.
Nou, volgens mij waren er best wat mensen die EX30 ongezien hadden besteld. En die ernaast stonden dachten... Hij is niet zo heel groot.
Ja, tot ze erin gingen zitten. Want toen was hij groter. Want het grappige van elektrische auto's. De binnenruimte is eigenlijk veel groter dan dat je gewend van een verbrandingsmotor.
Ja.
Maar met die klanten die dat gezegd hebben. En die zeiden, ik wil toch wel. Die zijn we zeker makkelijk geweest in de overstap ook naar een XC40.
Ja.
Dat was ook. Gelukkig hadden we die oplossing ook in huis. Om dat te kunnen aanbieden.
Ja.
Dus dat is
een kleine upgrade. Dat is goed, man. Upselling heet dat, hè? Geloof ik.
Ja, alle hens aan dek dus. Hè, bij de dealers om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Krijgen ze wel eens vragen over het feit dat hij uit China komt?
De dealers krijgen verschillende vragen. Met name gewoon over hoe werkt het in Nederland op de laden? Hoe werkt het om zo'n moderne auto te doen? Hoe moet ik dat doen? Voor het eerste keer elektrisch. Dat is vooral heel spannend. Wij zijn gewoon een Zweeds merk. En wij hebben productie over de hele wereld. Ja. En wij kijken gewoon altijd naar... leveren de klant uit wat hij kan verwachten. Ja. En met name die nieuwe klanten die nu binnenkomen... die hebben gewoon extra zorg nodig. Dat is heel belangrijk. Gewoon eerste keer elektrisch. Soms eerste keer Volvo. Ja. Dus dat is echt wel ver extra
uitleg. Dus deert de klant in ieder geval niet dat hij op dit moment nog in China van de band rolt. Hè? Ik kan me wel voorstellen dat voor de levertijd dat wel...
Absoluut. Zo'n auto heeft een stukje vaartijd. Dus wij zijn ook heel blij dat in volgend jaar gaan wij de auto naar Gent toe halen. En dan ben ik persoonlijk heel blij. Want dan zijn we wat korter op de bal. Kunnen we dan met elkaar spelen.
Ja.
En dat geeft ook weer mogelijkheden.
Omzeil je mogelijke importheffingen en allerlei andere vervelende dingen.
Dat zou dan ook een mooi bijeffect
zijn. Chinese auto's zouden kunnen gaan slaan.
Nou ja, dat zou eventueel een effect zijn. Maar goed, we hebben altijd al een globale footprint gehad qua productie. Ja. En eigenlijk proberen we de volume auto's dichtbij te produceren waar we ze ook verkopen. Want dat is uiteindelijk ook vanuit duurzaamheid hetgene wat we willen.
Ja, ik had een vraag, gaat ook over China. Deze had volgens mij nog niet met jou voorgekookt, maar ik vond hem zelf heel leuk om te gaan zeggen. Jullie zijn natuurlijk uiteindelijk onderdeel van Geely deels. Die hebben heel veel merken. Lotus, Smart, Zeekr, Lincoln Co., Polestar, Volvo en dan Smart volgens mij. En bij een aantal auto's denk ik, je had er net zo goed een Volvo badge op kunnen plakken. Of misschien juist beter een Volvo badge op kunnen plakken. En dan had je die dealers die er allemaal zin in hebben. Goede organisatie erachter en zo. Kijken jullie daar ook zo naar dat je denkt, eigenlijk wel zonde dat er zoveel merken over Nederland en de wereld worden uitgestort? Of zeg je
eigenlijk niet. Nee, ik kijk ook anders naar. Wij zijn gewoon onderdeel van Volvo Car Group.
Ja.
Dat wil zeggen dat wij hebben toevallig een aantal aandeelhouders. Zoals dat ieder groot Nederlands merk dat ook heeft, hebben een aantal aandeelhouders. En toevallig is dat een van onze aandeelhouders is Geely Group.
Ja.
Ik zie elke auto waar geen Volvo op staat als een concurrent. Daar ben ik heel simpel in.
Ja, doodmaken.
Dat zeg ik niet. Maar iedereen verdient zijn eigen plekje. Maar daar moet hij wel zelf voor strijden. En ik denk dat dat heel gezond is. Want dat zorgt er namelijk voor dat je ook staat voor je merk.
Ja.
En ik denk dat dat een hele bewuste strategie is om echt die merk individuele kracht naar voren te brengen.
Ja, bij Volvo, ja.
Ja, en daar zitten aan de achterkant best wel voordelen in termen van industriële voordelen. Denk aan platformen of bepaalde fabrieken waar je dat soort voordelen kunt genereren. Maar uiteindelijk richting de klant en richting de consument zijn we gewoon een eigen merk. En dat is heel belangrijk.
Maar zijn er bij die andere merken van Geely dan ook modellen waarvan je denkt... die had ik best een Volvo badge op willen hebben.
Nou, eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Daar ben ik eigenlijk heel simpel in.
We geven binnenkort een paar biertjes en dan stellen we die vragen goed.
Dat zou ik zeker doen. En ik weet ook natuurlijk wat er nog in het verschiet zit bij Volvo. Dus ik weet wat er nog aan gaat komen.
Wat gaat eraan
komen? Dus ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik weet namelijk wat wij nog gaan krijgen. Ja. En daar ben ik heel positief. Dus we zijn natuurlijk al volledig geëlektrificeerd in de 30 en de 40 en in de 90 dadelijk. De X90 gaat aankomen en het bruggetje naar het onderwerp maken.
Ja. Ja.
Dus die gaat dan komen.
Ja, heel mooi bruggetje. Jij maakte net ook een andere. Vind zo fijn dat de orders en de uitlevering ongeveer gelijk tred. Een order intake ook. Nou, dan ben je ook blij dat met de X90 dat is dan helemaal ingestort. Want daar heb je even niet zo uitleveren. Hoe hou je die klanten er nog bij?
Kunnen we die klanten mobiel houden. We hebben een hele fantastische auto. Dat heet de X90 plug-in hybride.
Yeah.
Ik ken mensen die erin rijden, zijn zeer content mee.
Yeah.
je zou zomaar... Wij kunnen de klanten mobiel houden.
Yeah.
En we hebben klanten die echt een hele bewuste keuze hebben gemaakt. En die houden we goed geïnformeerd over wanneer kunnen ze hun auto verwachten.
Yeah. Wanneer kunnen ze hun auto verwachten?
De auto gaat in productie.
Man. Wanneer?
De auto gaat in productie in het tweede kwartaal. Dus voor de zomer wordt die geproduceerd. Ja. Dan gaan ze eerst keurig een aantal badges voor Amerika maken. En dan komen de Europese badges komen eraan. En dat betekent dat wij de eerste auto's in Europa vanaf week 40 gaan verwachten voor uitlevering.
Ongeveer. Hangt een beetje vanaf of die boot om de Rode Zee moet.
Nee,
of
dat vanuit Amerika. Dus we gaan vanuit Amerika.
Amerika. Dus dat
niet heel duurzaam.
Dan wordt het om je vraag. Ja,
dus maar waarom duurt het nou zo lang?
Nou, is heel eigenlijk. Dit komt eigenlijk. Je ziet dat gewoon terug. Denk ik. De belangrijkste voor ons is de grote ommezwaai naar een centrale computer. Dus één bedieningscomputer voor heel de auto. En ik ga daar. Ik denk dat dat iets is waar heel veel fabrikanten mee worstelen. Hoe doe je dat als je gewend bent vanuit 140 verschillende losse modules te werken naar één module? Dat is een hele grote stap. En wij hebben gezegd, wij willen geen concessie doen aan de auto, omdat dit ons flagship auto is. Geen concessie doen aan de auto in eerdere uitlevering. Dus we willen de auto echt gewoon goed hebben voordat die komt. Ja. En dat hebben we ook gezegd. En we hebben gelukkig een product wat ook doorloopt. De X90 die we hebben. En dus het zat ook niet direct met een hiaat in onze line-up, zeg maar. Dus dat was. Dus we hebben gewoon gezegd, we willen die kwaliteit goed hebben. En ik kan goed melden dat de auto in goede belangstelling staat. We hebben komende maand hebben een event voor zowel degene die de auto gekocht hebben, maar ook voor potentiële klanten. We doen een event waar de klanten kennis maken met de auto, verdere deep dive erin hebben. En ik kan je vertellen dat wij in ieder geval een heel positief blik hebben op zowel orderboek en wat wij gaan uitleveren nog van deze auto dit jaar. Dus ook daar heb ik een goed gevoel bij.
Ja, maar er zijn ook wel wat ongeduldige klanten. Hè? Hier en daar op social media zien we toch wel wat gemor voorbij komen.
Tuurlijk. En terecht. Ja. Absoluut, en dat zeg ik ook altijd. Dan moet je gewoon met die klant in contact treden. En kijken hoe kunnen we in ieder geval zijn mobiliteitsproblemen oplossen. En hoe kunnen we zorgen dat de klant ook enthousiast blijft voor het merk. Ja. En voor wat hij doet.
Nou heb je natuurlijk ook klanten, die komen uit de XC90. En die vonden het eigenlijk wel heel fijn. Dat je kan lekker stekkeren. Maar ja, lange afstanden is ook fijn dat je gewoon een benzine kon tanken. En zeker de laatste iteratie van de XC90 had ook gewoon een fatsoenlijke benzinetank. Die eerste die was vrij klein. Was allemaal vrij snel leeg. Nee, maar wat... Hoe ga je in gesprek met de klant? Ja, volledig elektrisch is wel. Dat is different cookie.
Ja, dus we volledig elektrisch. Ik laat het maar zo zeggen. Ik zie dat wij in wat Volvo tegenwoordig noemen zo'n balanced approach. Dus we kijken wat gebalanceerd naar hoe hard is nou die volledige elektrificatie moment. We hebben gezegd 2030 willen wij volledig elektrisch zijn als merk.
Ja.
Wij zijn in Nederland lopen wij voor. 90% van onze auto's zijn al met een stekker. Ja. 60% is volledig elektrisch. Maar we weten dat een deel van de klanten zal nog in de, zeg maar, in de plug-in hybride of in een combinatie van aandrijflijnen blijven. Wij zijn daar in ieder geval hard voor aan het lobbyen om te zorgen dat we die klanten ook kunnen blijven bedienen in de toekomst.
Ja, en gaan ze allemaal mee?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja, ik denk het
en
wel.
En lobby is ook zeggen, goh, je hebt nog een mooie XC90 ergens, die rond ergens van de band. Moet die niet gewoon ook naar Nederland blijven komen?
We kijken natuurlijk ook uit hoe kun je zorgen dat je bepaalde carlines kunt combineren. Je moet je voorstellen dat in de rest van Europa, waar elektrificatie dan wat minder snel gaat, dat je wel je klanten niet verliest. Dat is heel belangrijk. Wij hebben natuurlijk hele loyale klanten.
Maar gaat het dan echt om plug-in hybrides? Of
ja, maar niet in de categorie waar we nu in zitten. Dus we kijken echt naar, de EX90 gaat ook hier komen eind van het jaar.
Ja.
En wij houden nog voorlopig even onze X90 plug-in hybride, het bestaande model, houden wij voorlopig nog even vast.
Okay. Ik ben wel heel benieuwd. Nee, we hebben het hier wel zo over.
Dus voordat dat ze uit twee verschillende fabrieken komen.
Ja, dat is waar. Nee, maar het spannende, je ziet bij Porsche met de Macan, het model gaat eruit volledig elektrisch. Nou, jullie eenzelfde soort move. Ik ben benieuwd. Zeg maar, kijk naar die eerste piek van orders. Daarna wat er gaat gebeuren. Want dit zijn wat dat betreft zeg maar voorlopers.
Nou ja, dus het is ook interessant. Je zei net al, mensen kijken toch ook in hun portemonnee. Als ze een auto willen aanschaffen of gaan leasen. Nou zien we dat Den Haag nou niet meest standvastig is in de regels die ze bedenken rondom de bijtelling bijvoorbeeld. Of de MRB gaat weer veranderen nu om de volledig elektrische auto te steunen. Maar ja, dus de plug-in hybride lijkt daar wel een beetje het slachtoffer van te zijn.
Ja, daar lijkt het in ieder geval wel op. Hè? Ja. Dus wat je ziet. Dat is eigenlijk heel jammer. Omdat met name de plug-in hybride een belangrijke technologie is. Ook voor de acceptatie.
Ja.
Dus als je volledig elektrisch wil gaan rijden. Met name voor mensen die afstanden rijden. Is het belangrijk dat ze die ervaring al op doen.
Ja.
Bij Volvo hebben we dat al heel lang. Die ervaring van plug-in hybride. En we zien dat bij ons de auto's ook volledig elektrisch gebruikt worden. Dus met name met de huidige accupakketten die in een plug-in hybride zitten. Heb je ook voldoende range eigenlijk voor de dagelijkse afstanden. Of voor sommige mensen daargelaten.
Ja.
Maar voor de meeste gemiddeld dag woon-werkverkeer in Nederland is 38 of 42 kilometer. Ga je prima redden.
Ja,
dus het is jammer dat we dat zien. Daarentegen hebben we altijd gezegd, de klant besluit uiteindelijk zelf wat hij kiest. Hè. Dus je ziet daarin ook wel dus dat wij ook de plug-in hybrides in Nederland zeer succesvol verkocht hebben. Ja. Ook toen er wat bijtellingsvoordelen weg zijn gevallen en dergelijke. Dus wij hebben wel heel veel vertrouwen in ons product. Maar het zal wat van duidelijke keuze afhangen. Hè. Dus de klant moet ook bewust kiezen voor, wil ik dat doen, ja of nee?
Is dat in Duitsland anders?
Ja, daar zie je dat de acceptatie van de elektrificatie een stuk lager nog is. Dus eigenlijk zeg je gewoon een stukje in de tijd ga je dan terug. Dat is een van de redenen waarom ik daar ook een beetje mag helpen, zeg ik altijd. Om een beetje dat aan te jagen.
Ja, hoe gaat dat?
Nou, ik kan je zeggen dat dat gaat zeer goed. Ja. Dus we groeien daar ook.
Zo bescheiden gebleven.
Ja, maar het mooie is wel dat zeg maar het opengaan van de mind vanuit kunnen we anders voor de lange afstanden. Dus daar met name de plug-in hybride als alternatief voor een diesel. Is daar een hele belangrijke gamechanger geweest eigenlijk. En je ziet dat daar nu de plug-in hybride acceptatie heel groot is. Dus daar vliegen we met name vanuit de plug-in hybride kant nog echt hoog snelheid.
Ja. Maar laatste diesels afgelopen week afgeleverd of zo, denk ik.
Begin van het jaar.
Nu ook in de rest van de wereld dus stop met diesel. Duitsland is wel een ander land. Hè? Als ze hebben over hogere snelheden, lagere temperaturen, langere afstanden. Hè? Ik bedoel, je familie kan in Nederland kan je familie hooguit 250 kilometer verder weg. Maar anders wonen ze in een ander land. Ja. In Duitsland is het toch anders. Ja. Kou. Het is toch voor elektrisch toch wel minder gunstig. Dus blijf je daar niet toch tegen wat muurtjes aanlopen.
Ja, een deel. Ik denk dat het belangrijkste wat je daar ziet is dat uiteindelijk ook de Duitser zelf zie je dat zijn gemiddelde rijafstand op zeg maar wat hij gemiddeld doet is iets meer hoger dan in Nederland. Hè? Dus de commuteafstand is aanzienlijk hoger. Maar die echte grote lange afstandstrips, dat zijn er een aantal maar. En dan zie je met name voor dat daar wel dan toch dat niet in één keer non-stop trips zijn. Dus dan zie je met name met de huidige. Dan zie je dat Duitsland wel echt in doorpakt. Hè? Dus snel laden langs de snelweg. Dat gaat zeer snel in termen van uitrol. En dan zie je dat dat ook aanwezig is om dat te doen. En dan kun je fatsoenlijk dat ook doen. Als je natuurlijk in 10 minuten tijd je accu een flinke boost kan geven. Heb je een kop koffie gedaan in een plas en je gaat weer onderweg. En dat is ongeveer toch al het meeste mensen het ongeveer doen. In een interval van rijden ongeveer 3 tot 4 uur. En dan is het toch wel even tijd om even goed te stoppen.
Ja.
Ik weet niet hoe dat...
ik ben nog niet zoveel elektrische auto's tegengekomen waarmee je een beetje autobaantempo echt 3-4 uur kan rijden. Maar
de autobaantempo, er zijn verschillen in wat je dan kan
rijden. Ja, ik kan gewoon lekker 90 rijden op de rechte baan. En de rechte baan is er ook gewoon.
Ja, dus meestal zijn er wegwerkzaamheden. Dus
heel belangrijk gewoon is dat we zien dat de acceptatie daar loopt daar een tijdje vragen. Maar wat je wel ziet is dat ze daar dus makkelijker stappen overslaan. Dus omdat de infrastructuur dan gelijk op een ander niveau binnenkomt. Sneller laden is daar nu al standaard.
Yeah.
Dus waar we hier in Nederland nog met name nog tussenfase hebben gehad, hè, met langzamer laden. Wij zijn al aan de tweede, derde generatie laden toe. En zij stappen gelijk op die vierde generatie in, zeg maar. Yeah. Dus dan zie je dat wel sneller gaat.
Yeah.
Maar nogmaals, heel belangrijk is uiteindelijk, de klant moet het ook meegaan erin. Hij moet het ook gewoon willen.
Yeah.
Het is natuurlijk aan de ene kant, zeg je zelf, hè, een overheid die wil heel graag bepaald beleid.
Yeah.
Gaat vervolgens heel veel draaien. Hè? Dat is een van de lastige dingen voor ons als fabrikant. Om je beleid op een land af te stemmen. Want dat is bijna niet te doen.
Zie je dat in alle landen? Hè? Je kijkt vooral naar Nederland en Duitsland natuurlijk. Nou, in Duitsland hebben we ook gezien dat de subsidie voor elektrische auto's zo ruksigloos, hou er maar even een goed Duits woord in, is weggestreept.
Ja. 17 december staat nog steeds maar een bijzondere dag vorig jaar.
Ja.
En dan stopt dat in één keer. Dat is dan ook wel heel, dat gaat dan ook echt abrupt, zoals het dan gaat. Dan duurt het heel even, dan krijg je een raar correctie-effect. Maar dan uiteindelijk zie je de eigenlijke beweging. En met name zie je dat bedrijven vanuit hun duurzaamheidsprotocollen ook toe moeten naar
CO2. Dat zijn toch wel vooral de corporates natuurlijk.
Ja, maar zoals we in Nederland ook zijn, we ook aan het
minder mogelijk.
Uiteindelijk vergroenen we via de nieuwe auto's die uiteindelijk weer een gebruikte auto worden. En zo gaat het wagenpak in de vergoeding toe.
Ja, ze schrijven wel iets harder af, hè, elektrische auto's die uit de lease
bepaalde komen. Merken zeker.
Ja, maar jullie gaat het nog goed komen. Ja, jullie, wanneer komt de elektrische XC40? Dat was
2018 al. We hebben al de eerste auto's al lang terug.
Jullie hebben niet zo'n enorme verkoopgolf gehad.
Wij proberen dat juist wat. Ik hoop dat je kan zien dat wij proberen juist wat meer steady te blijven in de uitlevering. Dus we hebben wel een hoog tempo, maar geen hoge pieken. En dat is uiteindelijk ook goed voor je restwaarde.
Ja. Nou ja, exact.
Dus je moet ook zorgen dat je invliet, niet alleen je defleeting van je auto's, moet je sturen, maar ook je invlieting sturen. En dat kan je dus sturen door hoeveel auto's lever je uit en wanneer tegelijkertijd.
Ja, ja, net met die EX90 hebben jullie zo getimed dat dat, hè, even uitstellen en dan komt dat allemaal goed. Ja. Zoiets?
Zoiets, ja. Ja. En als niemand meer die XC90 wil hebben, dan kun je die altijd nog kwijt aan een onderwijsinstelling. Hè? Want Volvo heeft deze week 25 XC90 plug-in hybrides geleverd aan ROC's.
Ja.
Waarom? Wat is de reden?
Super belangrijk voor ons, want we hebben het vaak over werken in automotive en opleiden. En dan begint al de kennismaking met nieuwe technologie voor ons super belangrijk. Hè? Dus met name ook voor onze retailpartners. Voldoende aanwas van werkplaatspersoneel is super belangrijk dat we dat al daar ook op de scholen beginnen met opleiden. En dan wil je dat de moderne technologie. En hoe mooier kan je dan combineren door juist de hybrides te gebruiken, waar zowel hoogvolt elektrisch in zit, als brandstof, als alle veiligheidssystemen. En we hebben dat. Deze auto's kunnen routen richting de ROC's voor als op basis van de bruikleen.
Ik zag een foto bij jullie collega Christian op LinkedIn. Toen dacht ik, dat zijn geen Europese auto's. Dat is zo'n oranje dingetje in de koplamp. Dus waar kwamen ze vandaan?
Ja, kijk, ik ben ook koopman aan het eind van de dag. Hè? Dus de auto's komen uit Amerika.
Okay,
die hebben wij samen met de fabriek. Die waren bedoeld om niet meer te gebruiken. En we hebben de auto's voor onderwijsdoeleinden willen we ze inzetten.
Anders zouden ze door de shredder gaan.
Anders zouden ze inderdaad door de shredder gaan, ja. Deze auto's waren voor destructie, waren voor een bepaald testproject in Amerika gebouwd.
Ja.
En, maar
of voor Uber.
Ja, en ze waren in een testomgeving met Uber, hebben zijn gefunctioneerd in Amerika. En wij hebben deze auto's, zijn niet geschikt voor de openbare weg, worden alleen op de scholen ingezet voor onderwijsdoeleinden. En wij vinden het op die manier ook belangrijk een stukje bijdrage te leveren aan opleiden. Van voldoende vakgeschoold personeel. Dat is super belangrijk in Nederland.
Ja, en al die studenten die krijgen elke dag dat logo te zien.
Nou, dat is een kleine bijvangst dan.
Maar die krijgen dan ook van, maar dit is echt niet te doen. Deze schroef los. Ik ga nooit meer Volvo werken.
En nogmaals, als we kijken naar de reactie die we ook uit het land hebben gekregen. En van de scholen, is echt super. En dat is een van de manieren waar we ook zeggen, wij zijn. Je moet ook je verantwoordelijkheid dragen als automerker. Je kan niet alleen zeggen, je kan verkopen. Je moet ook zorgen voor je serviceapparaat. Vinden wij heel belangrijk. En dan moet je ook bijdrage leveren aan de aanwas van medewerkers voor het serviceapparaat. Dus wij vinden het heel belangrijk dat we die opleiding ook goed voor elkaar krijgen.
Ja. EX90 komt eraan.
Ja.
Wordt week 40 uitleveren. En wanneer hebben we weer wat nieuws? Dat een nieuw modelletje of zo? Ja. Dan gaat bij Volvo, dat wil nog wel eens heel lang tussen zitten.
Ik weet het al.
Zit voldoende in de pen. Hè?
Ja, maar dat zal wel. Maar wanneer komt het?
We hebben gezegd, we willen dit jaar echt even de focus op de uitdaging. EX30,
EX90.
In China EM90, die ze ook uitleveren. Ja. Die in China hebben, komt niet naar Europa. En ik verwacht meer nieuws naar het einde van dit jaar te kunnen melden.
Oké. Even denken, welke is er aan de beurt? De 60, hè? Daar hebben we ook nog wat. Of een elektrische V90 kan ook nog.
Dat zou maar allemaal kunnen. Dus fantasie is groot.
Zeker.
Maar we weten uiteindelijk dat we houden het gamma. Is heel belangrijk. Merkmanagement, lifecycle management, heel belangrijk om te zorgen dat we blijven vernieuwen.
Lifecycle management. En we hebben het over de XC90 gehad, zeg maar. Beide generaties zijn iets te lang meegegaan. Uiteindelijk bleven ze wel goed verkopen. Maar
Maar dat is ultieme lifecycle management.
We rekken het gewoon op. Ja. We doen nog een actiemodelletje.
Je ziet dus ook daarmee, en dat is toch, vind ik, het mooie voordeel van Scandinavië. Kijk, ik heb hier voordeel in een andere industrie gewerkt, dan meubels. Yeah. Scandinavisch design is echt tijdloos. Dat zie je echt aan onze auto. Is een design, het is herkenbaar.
Yeah.
De merkwaarden zijn heel herkenbaar.
Yeah. Yeah.
En het is ook waardevast. Dus een klant ziet het ook. Hij kan zich met die auto verbinden. En wij denken eerder dat het een voordeel is voor de klant dat hij langer de auto ziet. Waardoor eigenlijk het effect is. Kijk naar de XC40. Die hebben wij verkocht als een. We zijn begonnen met T2'tjes, T3'tjes, brandstofmotoren.
Ja.
We hebben zelfs
D3, nog als D4.
Toen nog als plug-in hybride, T4, T5. En toen als volledig elektrisch. Dus we hebben die auto in 3 verschillende stadia meegemaakt. En je ziet dat dat echt goed is voor zo'n auto. Dus het is goed voor de auto zichtbaarheid in het straatbeeld, herkenbaarheid.
Yeah.
En uiteindelijk voor ons de beste reclame is gewoon een klant die blij met de auto rijdt en de volgende Volvo bestelt.
Ja, de bedoeling is dat dat met de EX30 en de EX90 ook gaat gebeuren. Ja. Daar zit dus dit jaar de focus op. Wanneer gaat de champagne open aan het eind van het jaar?
We hebben geen tijd voor, joh. Daar zijn ze druk aan het werken.
Aan het eind van het jaar.
Wij vieren gewoon.
Je wilde geen aantallen noemen, maar.
Nee, maar wij gaan aan het eind van het jaar vieren wij altijd even een momentje. Gelukkig mogen we het met ons team ook.
Wordt het goede champagne of slechte champagne?
Wij gaan niet klagen dit jaar. We sluiten het eerste kwartaal. We zijn geloof ik nu in april staan we op kleine 9% marktaandeel. Ja. Dat had bijna niemand durven dromen, zeg maar, 2 jaar geleden.
Het is toch meer dan alle andere Chinese merken bij elkaar.
Dus toen we dat 2 jaar geleden tegen mensen zeiden, stonden ze me aan te kijken. Nou, die ziet het water branden. En nu zijn we zover. En zijn allemaal, het is wel heel veel werk, zoveel auto's. Dat klopt wel. Dus we zijn vooral heel druk bezig met elkaar. Dus we nemen gewoon een Red Bulletje en een dekstrootje. En dan gaan we gewoon weer door.
Heel veel succes. Dankjewel. Erik van der Graag, directeur van Volvo Cars Nederland en Duitsland. En zometeen.
Ja, Flitsmeister over Dash. Het nieuwe apparaatje voor in de auto.
En Wouter test de BMW iX2. Tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De X2 van BMW is er nu ook volledig elektrisch. Wouter velt straks zijn oordeel in de rijimpressie, maar eerst aandacht voor.
Ja, de Dash. Dat is het nieuwe apparaatje van Flitsmeister voor in de auto. Deze week onthuld.
Ja, en Jorn de Vries is managing meister bij Flitsmeister. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Belangrijk moment voor jullie. Het is 1,5 jaar aan gewerkt, hè, in het diepste geheim.
Nou, het diepste geheim. We hebben het redelijk geheim kunnen houden. Maar ja, er is lang aan gewerkt. Ja. Ruim 1,5 jaar sinds we met het idee van een connected hardware device zijn begonnen tot wat er nu is. Dus opgelucht, trots. Maar ja. Hij is nog niet bij de gebruikers. Nee, dus we hebben nog wat werk te doen.
Ja, oké. Okay. Maar de bekendmaking is er. 1,5 jaar aan gewerkt, zoals je zei. Is het helemaal zelf ontwikkeld?
Ja, dus we hebben wel in samenwerking met natuurlijk een partij die hierin gespecialiseerd is. Want wij zijn van origine softwarebouwers. Dus ja. Hardware is toch wat anders. Maar wel vanaf scratch echt van de PCB tot aan het ronde device. Okay. Hij is helemaal...
Ja, maar je hebt een prototype bij, hè? Mag ik hem even...
Zeker.
Kun je hem gewoon meteen vasthouden. Ja, wat is het? Ik bedoel, kijk, sommige mensen...
Je zou het als een onderzetter kunnen gebruiken.
Hockeypuck.
Het is ongeveer zo groot.
Hockeypuck, ja.
Ja, hockeypuck is hij ook heel geschikt voor. Nee, zo ziet hij er in ieder geval uit. Ja, ijshockeypuk.
Maar Jorn, welk probleem moet dit oplossen? Wat is de COVID? Kijk.
Hey, ken de geluidje.
We kennen,
hij doet het ook echt. Ja. Ja. Nee, we hebben eigenlijk... Het idee komt voort uit een aantal problemen die we zien voor het gebruik van de app. Dan wel de app met de Flitsmeister 1 of 2. En dat is een aantal problemen zijn. Dat één is, soms vergeten
Sorry,
mensen...
Sorry, ik heb even flitser gemeld
dat geef ik
in deze studio.
Soms vergeten mensen de app wel eens aan te zetten met alle gevolgen van dien. Dat aan de ene kant. Het kan zo zijn als je met CarPlay verbindt of met Bluetooth op een andere manier verbonden bent, dat je een waarschuwing kan missen. Doordat het geluidskanaal niet wordt overgenomen. Of met CarPlay als je aan het bellen bent, wordt bijvoorbeeld ook je inkomende geluid gemute. Allemaal situaties waarbij je eigenlijk de kern van onze dienst niet kan gebruiken. Oftewel gewaarschuwd worden. En dan heb je nog een derde iets. Is dat steeds meer mensen toch willen kijken of ze minder met hun telefoon in de auto bezig kunnen zijn. En die drie dingen tezamen hebben ervoor gezorgd dat wij eigenlijk een standalone hardware device hebben ontwikkeld. Waar de telefoon niet meer voor nodig is.
Ah,
er zit een simkaart in.
Want jullie hadden al de 1 en de 2.
Ja, die altijd nog in samenwerking met de telefoon werkte. Ja, je zou zeggen 1, 2, 3.
Ja.
Dat vonden we toch wat, is toch misschien een beetje eigenwijs. We vonden de Dash een stuk leuker klinken. Maar daarmee hebben we eigenlijk wel getracht om een bepaalde groep van onze gebruikers iets te kunnen gaan bieden. Wat ze nog niet was. Maar nu is dat anders.
En nogmaals, het ziet er inderdaad uit als een ijshockeypuck. Misschien ietsje platter en ietsje groter. Een knop op de achterkant om hem aan te zetten. Dat had ik net gedaan. 2 knoppen aan de zijkant. En je kunt eigenlijk gewoon alle dingen die je normaal met Flitsmeister doet, kun je ook hiermee doen.
Ja, dus we hebben enerzijds voor een rond device gekozen uiteindelijk. Omdat we een beetje vermoeid werden van in het begin met het proces van alle vierkante of rechthoekige devices die in auto's worden geplaatst. Van alle andere partijen die het al doen. Dus we wilden echt een andere vorm kiezen. Ook een vorm die wat meer in de auto weg kan vallen. En inderdaad, qua waarschuwingen zit alles van Flitsmeister erop, behalve navigatie.
Dat is wel jammer op zich. Hè? Ja. Dat zou je dan ook nog kunnen toevoegen.
Ja, dat gaan we wellicht nog wel in een update kunnen doen. Maar ja, we wilden het ook voor ons een beetje behapbaar houden. Navigatie is een complex iets.
Want je hebt, dat is waar. Maar je hebt natuurlijk GPS, je weet waar je bent. Je wilt de snelheid kunnen aangeven. Je hebt ook een soort van kaartgegevensachtig. Dus je zou bijna denken, weet je, appeltje eitje, dat tik je er zo bij in. Maar...
Ja, het is met name een softwarematige uitdaging. Omdat de navigatieoplossingen, met name het tonen en het gebruiken van een kaart, is iets wat veel rekenkracht vraagt van een device. Dus daarom moeten we dat nog even verder optimaliseren.
Oké.
En past het op elk dashboard?
Zeker, het past overal op.
Er komen 180 Chinese automerken aan. Die hebben dit ook allemaal nodig.
Ja. Nou, we hebben echt ons best gedaan om bijna alle dashboards te ondersteunen. Maar echt in de praktijktesten hebben we toch al 1 of 2 auto's gevonden waar bijvoorbeeld het ventilatierooster iets te dik is. Maar goed, dat zijn allemaal wel dingen die we kunnen verbeteren. En we hebben daarom het voordeel met enerzijds een ventilatierooster houden, maar ook een ander soort houder die je op je dashboard kan plakken, waar je hem ook makkelijk op kan.
Dus... Want hoe werkt het? Want ik zie hier twee puntjes. Daar krijgt hij, neem ik aan, de stroom van.
Ja, dus we hebben eigenlijk op beide houders, zowel de ventilatie als de normale houder, een combinatie of een koppelmechanisme met magneet waarmee je hem eigenlijk op kan klikken. En de kabel stop je in de houder. Dus
gewoon een USB-C.
Ja, dat moet tegenwoordig. Hè?
Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig, want je creëert een device en het is inderdaad ter grootte van een onderzetter, zeg maar dan dikker. Het moet op een zinvolle plek in het zicht, want anders heeft het, heb je er nog niks aan.
Ja, het is ook daarom echt een device waarvan we weten dat dit niet voor alle 3 miljoen gebruikers die we hebben is weggelegd. Het is voor een bepaalde groep die ook bereid is daarvoor te betalen. Want het is ook natuurlijk een device wat met een ander businessmodel komt.
Oké, wat kost het?
Zo.
Het device zelf kost €149,99 en een abonnement van €9,99 per maand.
Ja, ik vond met name dat abonnement dat ik dacht, zo, dat is wel serieus geld.
Zoals in Rotterdam. Gewoon een streamingdienst opzeggen.
Pleur is veel geld, zeggen we dan. Nee, maar dit is wel prijzig. Ik snap, er zit een simkaart in, kost geld. Maar tientje, wow.
Ja, het is niet niks. Dat zijn we ons ook echt van bewust. We hebben daar ook wel grondig onderzoek naar gedaan. Aan de voorkant van wat zijn mensen hier bereid voor te betalen. In combinatie met ook wat zit erin. Ja. En je noemde al de simkaart. Er zit gewoon een dataverbinding in voor heel Europa die je kan gebruiken. Voor een device weliswaar. Het is geen hotspot.
Dat is wel een aantrekkelijk woord.
En daarnaast zitten natuurlijk ook een aantal features in. Eigenlijk alles van Flitsmeister en de bestaande abonnementen binnen Flitsmeister. Dus pro- en ritregistratie die je er ook in bij krijgt.
Ja.
Dus we hebben ook wel naast de kosten ook echt geprobeerd om onze softwarematige proposities hier gewoon gelijk in mee te kunnen brengen.
Wat jullie bieden ook parkeren aan, hè, tegenwoordig. Ja. Zit dat er ook allemaal in?
Ja, dus je kan het starten en stoppen van parkeersessies doen. Daar kunnen we op termijn dan ook wat verder ingaan. Omdat we weten dat dit een device is wat in een auto zit. Misschien ook automatisch starten en stoppen van sessies doen. Dus echt, het is echt een device wat is ingericht op het bieden van extra comfort, extra gemak. Voor de mensen die dat er ook voor over hebben.
Ja. Aan de andere kant hebben natuurlijk auto's met Apple CarPlay, kan je ook Flitsmeister gewoon op je scherm en zo. Ja. Dus wat biedt dit meer? Een geil schermpje. Weer een extra scherm in de auto. Tof, man.
Wij vinden het zelf met z'n allen wel echt een geil schermpje geworden.
Ik vind hem heel mooi. Cool. Ik ben wel inderdaad oprecht benieuwd van, in welke auto, waar ga je hem plaatsen? En werkt dat een beetje? Maar dat komen we nog wel een keer achter. Maar het is gewoon een mooi schermpje, absoluut. Nee,
en wat het extra brengt, het brengt echt dat stuk gemak van altijd aan, altijd gewaarschuwd, zonder telefoon. Dat is ook eigenlijk hoe we het positioneren. Dus Flitsmeister altijd aan, zonder telefoon. Ja. En hoe mooi die telefoon ook is en hoeveel mogelijkheden het ons biedt. Het heeft ook een aantal nadelen. Even los van de veiligheidsdingen waar je het over kan hebben. Maar met name ook een aantal technische zaken die er gewoon voor kunnen zorgen dat wij onze basisdienstverlening jou op tijd waarschuwen voor een flitser. Soms niet lukt. Nee. Zonder dat wij daar zelf echt wat aan kunnen doen.
Waar ligt dat aan dan?
Ja, dat is echt gewoon de communicatie tussen een in-car systeem als via de CarKit, bij wijze van spreken, en de Bluetooth van de telefoon. Maar ook wat ik net zei, als je belt via CarPlay, dan worden je inkomende geluidsmeldingen niet afgespeeld. Ja, dat kan heel vervelend zijn als je veel belt in de auto.
Ja. Ik denk, volgens mij krijg ik dan wel die er doorheen, maar dat zal misschien een instelling bij mij zijn. Ja, nee, serieus. Ik ga
twijfel, ik moet er even over nadenken.
Ik ga straks even bellen en even een trajectcontrole inrijden.
Ja. Ja. De melding, je krijgt hem wel visueel.
Ja, ja, nee, maar ook ik krijg ook gesproken volgens mij.
Oké, okay, nou, het kan zijn dat Apple dat ook weer wijzigt, maar dit is wel hetgeen wat een van de triggers is geweest. Ja, ja, waarom wij niet zeg maar die service die we willen garanderen, kunnen garanderen op sommige momenten.
Nee, snap ik al wel. Nou is het, nou ja, er hangt een prijskaartje aan. Ik vind de initiële aanschaf, denk ik, ja, weet je, snap ik wel. Ja. Het is ook een hobby dingetje voor heel veel mensen. Iets leuks voor in de auto en zo. Zo'n leuk cadeautje, een leuk kerstcadeautje, zeg maar, denk ik. Dat niveau. Abonnement, nou ja, oké. Okay. Ik zit erbij. Hoe gaat het met pre-orders? Want ik kan me voorstellen, mensen denken, oh, gaaf schermpje. Maar ja, hoe? Abonnement, ja.
Nou ja, op zich dergelijke feedback ontvangen we ook. Dus we zijn sinds dinsdag live met de pre-orders. En dat gaat volgens plan. En dan hebben we het niet over een paar honderd. Maar dat zit daar gewoon wel sterk boven. Maar goed, we krijgen wel wisselende feedback tussen. Of terug. Ja. Dat zit een beetje tussen van geweldig, ik wil dat ding hebben. Kan het niet eerder dan jullie? Want dat is het moment dat we gaan shippen. Tot,
ik wil hem nog even van, voor de zomervakantie binnen hebben.
Ja, precies. Tot aan van ja, ik gaaf... Maar ja, niet voor mij qua businessmodel of qua prijsstelling. En dat is ook helemaal prima. Want we hebben daarin nu ook gewoon een mooie line-up qua services en producten. Dus we hebben de gratis app. We hebben een aantal hardware devices met de Flitsmeister One, de 2 en de Dash.
Ja, want die One en de 2 die blijven het gewoon wel doen. Die blijven jullie ondersteunen.
Ja, we blijven ze sowieso allebei ondersteunen. De Flitsmeister 2 zal wel uitgefaseerd gaan worden. Okay. Als in, daar gaan we niet opnieuw voorraad van creëren of doorontwikkelen. Ja. Maar ze blijven wel gewoon actief en werken. En we blijven er ook gewoon wel support en garantie op leveren uiteraard.
Ja, ik zou voor die ritregistratie voor mij in ieder geval niet zo relevant. Dus, want als je ritregistratie... Want hij is ook door de Belastingdienst goedgekeurd volgens mij. Hè? Dus deze ritregistratie of wordt goedgekeurd?
Ja, het is nogal een dubieus iets. Want de Belastingdienst keurt niks goed.
Oh, oké.
Okay. Die keurt uiteindelijk alleen je administratie wel of niet goed.
Er zijn bepaalde voorwaarden die voldoet. En dan wordt de kans groter dat je administratie wordt goed. Lijkt wel. Nee, maar in ieder geval, hij voldoet daar aan. Voor ritregistratie, ja, dat zijn dat soort bedragen heel normaal. Een tientje per maand of iets dergelijks. Of €100 per jaar. Dus dan snap ik hem wel. Maar voor mij, ja, ik doe geen ritregistratie. En ik wissel sowieso onwijs veel van auto. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik zou het op zich wel willen hebben. Alleen dan, ja, liever een goedkoper abonnementje. Doe dan maar zonder ritregistratie, wat ik vond. Dat zou ik eigenlijk wel een goede zijn. Of een afgekocht iets van, joh, doe maar €300. Dan mag je hem gewoon de komende 5 jaar gebruiken of zo. Weet je wel. Dus kijk je ook naar andere...
Tuurlijk, kijk, we hebben voorafgaand ook allerlei vormen van prijsstellingen. Maar ook misschien combinaties. Hè? Ook met misschien nog andere dingen die we hebben uitgedacht. Alleen uiteindelijk moeten we ergens mee beginnen. We kiezen nu voor dit model. En je kan bijvoorbeeld op termijn ook gaan kijken. Kan ik het bijvoorbeeld met iets van kortingen voor een jaar vooruit kopen of iets. Het zijn allemaal modellen die we echt wel gaan overwegen. Maar ja, we kunnen heel lang aan de tekentafel blijven zitten. Uiteindelijk hebben we een model gekozen. En vanaf daaruit gaan we straks wel verder itereren.
In elk geval leiden al die devices en die app tot allerlei enorme bakken verkeersdata. Hè, dankzij die gebruikers op de weg. Vandaag maken jullie ook cijfers bekend van het eerste kwartaal. Nou, kom maar door. Wat blijkt eruit?
Flitsers. Natuurlijk heel veel flitsers.
De internationale flitsweek geweest, hè?
Ja, we hebben sowieso die flitsmarathon gehad vorige week. Ja. Nou, dat resulteerde wel in 20-25% meer flitsers dan normaliter. Ja.
Ik vond dat meevallen. Ook gewoon als ik het aantal meldingen keek en dacht, nou, het is niet zo dat ik nou op iedere weg waar ik rij geflitst word. Of geflitst zou kunnen worden.
Ik deel dat volledig, Wouter. We hebben in november is er een in België geweest. Daar zijn ze blijkbaar een stuk fanatieker. Dan was het 3 keer zoveel in 2 dagen dan normaal. Dus ik had ook meer verwacht, maar ik wil het Nederlandse politiekorps natuurlijk niet uitdagen. Nee. Maar dat is iets Europees, dus misschien
de
dat in andere landen...
Ook in de aanbiedingen. flauw. Nee, het viel mij op dat ik dacht,
maar buiten die flitsmarathon zie je dus ook een flinke stijging.
Ja, we zien wel gewoon dat er meer gecontroleerd wordt. In ieder geval meer flitsers in zijn algemeenheid. Maar niet alleen flitsers. We zien ook gewoon een sterke toename in ongevallen, in werkzaamheden, in gereden kilometers door de gebruikers. Tuurlijk, er is iets meer. We zijn ook in gebruikers weer wat gegroeid in een jaar tijd. Maar het is drukker op de weg. Er gebeuren meer incidenten. We staan meer vast. Er wordt ook meer weer aan de weg gewerkt. Wat goed is, maar weer ook terugziet in vertraging. Ja. Dus ja, het is een druk kwartaal geweest, laat ik het zo zeggen.
Ja, en die data die de overheid gebruikt, ook jullie data toch? Om inzichten en dat soort zaken, om daar dingen mee te doen. Intelligente dingen hopelijk.
Ja, we trachten wel ons best te doen om slimme dingen te doen. Wij werken onder andere ook samen met Rijkswaterstaat voor het creëren van inzichten van waar zitten nou de bottlenecks qua drukte, et cetera. Zodat we die punten kunnen aanpakken.
Ja, gaan ze dat ook een keer echt doen? Nee, ja, echt verschrikkelijk, man.
Nou ja, het is grappig. Als automobilist ben ik eigenlijk net zo kritisch waarschijnlijk als jullie of de rest van alle Nederlandse automobilisten. Maar als je toch ziet wat er aan slimme dingen gedaan wordt, is het echt wel indrukwekkend. En kijk, soms is het gewoon niet anders dan als er een tunnel onderhoud nodig heeft, dan moet die toch ergens een keer dicht.
Ja. Ja. Nou, ze moeten wat minder slimme dingen doen en gewoon iets meer asfalt neerleggen. Vind ik toch, Meijnerd? Ja, Meijnerd, vind jij ook Meijnerd.
Meer asfalt.
Ja, hij Meijnerd Schut en hij concur this message. Approve this message, ja. Je zegt ook dat dus de flitsmeister gebruikers eigenlijk meer kilometers maken.
Ja, we zien dat ondanks dat er toch wel op de dinsdag en de maandag, woensdag en vrijdag iets minder gereden wordt, en toch in zijn geheel er meer gereden wordt door de gebruikers tezamen. Het thuiswerken is denk ik toch nog niet helemaal ingeburgerd. In ieder geval niet op de donderdag en de dinsdag.
Nee, mooi hè.
Je ziet ook dat het gemiddeld aantal kilometers per gebruiker gewoon iets toenemen.
Ja.
Tot mijn verbazing in zekere zin wel.
Ja, maar gaan we ook weer records verbreken?
Ik denk wel, als we in het najaar, als deze trend zich doorzet en we gaan, slecht weer tegemoet, maar op zich zitten we daar nog redelijk in.
Hebben we nog goed
maar
weer in dit
echt,
land?
Echt slecht weer tegemoet gaan, dan zal oktober en november er niet lekker uitzien.
Berg je maar. Ga dan maar gewoon lekker lang vakantie nemen of zo. Als er nou 10% van de mensen dat doet, dan schijnen we geen file te hebben. Hè? Dus dat is... kunnen we niet gewoon ambtenaren aanwijzen? Ik bedoel, die doen toch heel de dag niks. Hè? Even al die dingen. Nee, maar joh, jij, deze 10% van de ambtenaren heeft in oktober een maand vrij. En in november...
Ik denk dat wij met alle liefde in de selectiecommissie willen. Ja. Toch?
Ja, nou ja, goed. Wel jammer inderdaad dat je ziet een dinsdag en donderdag inderdaad de drukte. En dat jullie dat ook inderdaad zien. Ja, aan de ene kant super stom met z'n allen. Aan de andere kant, wanneer ga jij naar kantoor? Op het moment dat je ook je andere collega's kan zien. Want je hoeft op zich niet voor je werk.
Voornamelijk, wat jij zegt net, die 10%, die grens ligt nog dichter bij de nul eigenlijk. Voor mij is het echt enkele procenten, dat kan al een mega impact hebben. En het betekent niet dat je niet hoeft te gaan. Maar het gaat ook heel erg op welk moment ga je. En als ik het bij mezelf ook zie, wij binnen ons bedrijf hebben we gezegd, tussen 10 en 3 moet je er zijn op kantoor als je op kantoor werkt. Ja. Maar ga daarom daarbuiten flexibel met die reistijd om. En dat scheelt die mensen een hoop file. Dus onze mensen hebben wat makkelijker. Maar dat zijn ook de momenten dat je prima elkaar als maatschappij een beetje kan ontlasten.
Ja. Wel lekker, man. Tussen 10 en 3 werken en dan anderhalf uur lunchen.
Serieus, het scheelt ook wel heel erg. Hè?
Je had nog een vacature volgens mij. Ik kreeg zo'n melding. Man, heerlijk.
Je moet wel gewoon 8 uur per dag werken. Hè?
Maar die anderhalf uur lunchen vanaf.
Het gaat om de output. Het gaat om de output. Maar het is wel waar. Ik heb heel af en toe wel eens een afspraak. Gewoon begin van kantoortijd. Zo rond 9 uur. En dan
waarom doen we dat nog?
Je schrikt echt hoe druk het is op de weg. Omdat ik dat normaal gewoon echt dan denk, aan mijn hoela, dat ga ik niet doen.
Maar ik vind werkgevers moeten dan denk ik een beetje verantwoordelijkheid in pakken om het voor iedereen wat beter te maken. We houden toch allemaal van een beetje doorrijden.
Ja, dan moeten we niet in Nederland wonen. Hè? 100 kilometer per uur.
Ja, maar
het wordt misschien 130.
Het nieuwe kabinet is er druk mee bezig. Ja. Wie weet dat we ook daar nog iets aan kunnen gaan doen. Dus, hoe ga je met dat soort dingen om? Hoe herkent Flitsmeister dat heel makkelijk als die snelheid weer verandert op een snelweg?
Ja, dat is uiteindelijk een aanpassing in de data. En daar is die samenwerking met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld gewoon
een krijgen voor. Gewoon,
dat krijgen we op voorhand binnen. Ja, en dat is echt goed georganiseerd in Nederland. Nog een CD-ROM. Dat gaat gelukkig wel beter dan dat, ja.
Mooi. Nou, dankjewel voor je komst. En we zijn heel erg benieuwd naar de werking van de Dash.
Dankjewel.
Of dat de wereld gaat veranderen voor ons automobilisten.
Daar gaan we
Jorn de Vries, Managing Meister bij Flitsmeister.
De rijimpressie.
En Wouter, jij test de BMW iX2.
Zo jongens, ik ga de boostknop gebruiken. En vol gas. Hoor je dit? Nee, ik ook niet. Zo jammer hè. Ja, dat is waarom Meijnerd en ik elektrische auto's haten. En we kunnen er gewoon geen gave rijimpressie van maken. Met een beetje geluid. Kijk, ik ga nu door een tunnel. Zou ik normaal denken, weer die boostknop. En dan vol op het gas. Hoor jij wat? Nee, ik hoor ook niet. Nee, nou ja. Kan je ook uitleggen als een voordeel van de elektrische auto. Dat je zo lekker stil is en zo. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar goed.
terug naar de essentie van deze rijimpressie. De BMW iX2. Dit is de tweede generatie X2. Van de vorige was geen elektrische versie. Dus formeel is dit de eerste iX2. We doen er altijd een i'tje voor bij een BMW. Dan is het een elektrisch modelletje. En de X2, als je denkt, ja, hoe zit dat dan bij BMW? Eigenlijk alle oneven X-modellen, dat zijn zeg maar de normale SUV's. Of eigenlijk noemen zij het dan Sports Activity Vehicle, SAF volgens mij. Geen SUV, maar SAF. En dan de Even, dus X2, X4 en X6. Dat zijn de coupé-versies. Dat is dan een Sports Activity Coupé. En BMW noemt dat eigenwijs een Sports Activity Coupé. Maar dat is, ja, het is natuurlijk niet utilitarian. Hè? Zo van, joh, dat is een gebruiksvoorwerp. Dit is meer dan een mobiliteitsoplossing. Die eerste generatie X2, volgens mij niet het doorslaande succes wat BMW ervan had gehoopt. Verre van zelfs. Dat was die auto met de BMW-logo's ook op de C-stijl. Dus zeg maar helemaal achteraan. Dat was wel lekker anders. Maar ja, daar bleken gebruikers toch niet helemaal fan van. Zij is nu qua design helemaal aangepast. En het grappige is, het is een andere daklijn dan de X1 en de iX1. Hè, die loopt wat gewoon normale recht naar achter. Deze heeft dan weer coupé lijn, maar hij is ook wat langer gemaakt. 194 mm langer. Dat is best wel fors. Is die geworden. Is ook ietsjes hoger, 64 mm, ietsjes breder, 21 mm. Maar vooral veel lengte. En die lengte zit vooral in de bibs, in de kont. Die, ja, best wel een forse overhang. Daar moet je niet te veel naar kijken, want ik vond de iX2 best wel geinig. Hoe meer ik naar die achterkant ging staren, toen iemand mij erop wees van, goh, heeft best een grote overhang achter. Hoe minder mooi ik het vond worden. Dus dat is tip van Flip. Mocht je in de markt zijn voor een BMW iX2, kijk niet te veel naar die overhang achter, want je haakt erop af. Nou is het wel grappig bij BMW. Ik heb het elke keer over X2, iX2, X1, iX1. BMW heeft nog een duidelijke strategie dat ze platforms maken waar ze alle verbrandings, voor alle aandrijflijnen, ik moet het goed zeggen, in kwijt kunnen. Dus dat betekent elektrisch, diesel, benzine, nou, plug-in hybrid doen ze bij deze auto's niet, maar zou feitelijk wellicht ook kunnen. En dat betekent ook dat zij wat flexibeler kunnen zijn, kunnen inspelen op marktvragen. We hadden natuurlijk de verwachting dat iedereen allemaal elektrisch gaan rijden. Nou, dat blijkt toch niet zo te zijn. Wat iedereen met de nadelen aan. Laadnetwerk, actieradius, prijs van de auto's, noem maar op. De onmogelijkheid om caravans mee te trekken. Nou, ik kan even doorgaan. Dus het blijkt toch nog steeds een markt voor benzine. En in Zuid-Europa absoluut ook nog heel veel diesel. Voor nu is er maar één elektrische versie. En dat is de iX2 xDrive 30. Ga er bijna van stotteren. Zo erg is het. Twee motoren, dus vierwiel aangedreven, motor op de vooras, motor op de achteras. Totaal 313 pk, 494 Nm aan koppel, 5,6 seconden naar de 100 en een belachelijk lage topsnelheid van 180 km per uur. Waarom zeg ik belachelijk laag? 313 pk. Een Porsche uit de jaren 90 met 300 pk loopt gewoon 280 in plaats van 180. Nou volgt er straks ook nog een iX2 S-Drive 20. Dus dan krijg je voorwielaandrijving en 204 pk. Tenminste, dat hebben ze nog niet zo hard geroepen, maar die komt er. Deze versie is dus, nou ja, wat dikker. 449 km WLTP range. Die andere zal ietsjes verder komen. Dankzij een accu van 64,8 kWh groot. Beide getallen, ja, niet mega, mega goed, maar het voldoet. Je kan het tot 130 kW met DC laden. En dan ga ik even een complimentje uitdelen aan BMW. Ik heb een paar keer moeten snel laden, want ja, zo goed was die actieradius natuurlijk niet. En dan zag ik ook met, nou ja, als die 30-40% accucapaciteit hebt, normaal, hè, bij veel auto's, stort die laadcurve dan in. Dus het is meer een soort rode of zwarte skihelling. Het begint heel hoog en het gaat heel snel naar, nou ja, de nul. Bij BMW zag ik bij de iX2 in ieder geval, nou ja, nog gewoon ruim boven de 100 op 30, 40 en 50%. En dan was het ook een goede temperatuur, niet te warm, niet te koud, maar nou ja, dat doen ze dan best wel netjes. Wil je concreet weten hoe dat dan zit? 29 minuten 0 naar 80%, of 120 km actieradius in 10 minuten. Dat is dan wel die WLTP actieradius. Dus die moet je eigenlijk weer ongeveer door de helft doen. Dan heb je een daadwerkelijk getal. Dus
Ja, de BMW iX2. Ik zit zo'n beetje in te schatten. Het is niet helemaal jouw formaat, Wouter.
Ja, nee, ja, weet je, met die compacte crossovers denk je, joh, doe dan maar gewoon de hatchback of de sedan, ja, of de touring in dit geval bij BMW. Maar goed, die hebben ze dan nog niet volledig elektrisch. Dus nee, this is not completely my cup of tea. Daarmee ben ik, zeg maar, geheel tegen de markttrends in. Hè? Want dit segment verkoopt als een dolle. Ook bij BMW, iX1, iX2 gaat gewoon heel goed.
Ja,
nee, dus, ja, precies. Voor mij heb je niks als je marktonderzoek doet, zeg ik altijd maar.
Nee, inderdaad. Nou, oké, dan hoeven we daar niet meer naar te luisteren. Maar heb je wel een prijs?
Ja. 50.000 euro. Nee, nu de iX2 alleen als de 30, dus de dikke met 313 pk. Dan is die kleine 60. Nou komt er ook een instapper. Daarvan hebben ze nog niks eigenlijk gezegd. Maar dat wordt gewoon een e-drive 20. Want dat is bij de iX1 ook zo. Ja, en die is dan rond de 50 mil.
En de actieradius van die?
480 kilometer.
Nou ja.
Ja, het is niet super, maar het is wel een BMW met een mooi interieur, fijne koffie bij de dealers. Ja. Nou, weet je, nou, dat helpt allemaal wel.
Ja, goed.
Ik snap het wel.
Ja, zo is dat. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar eigen keuze.
Ja, je mag gewoon zelf kiezen.
Je mag zelf kiezen.
Op podcastplatform je al onze dingen gewoon ook nog een paar keer terugluisteren, alsjeblieft. Ja. Abonneren. Volg ons ook op alle social media kanalen.
En liken, als het kan. Duimpje erbij, sterretjes.
Ja, precies. Daar kan je heel druk mee zijn.
Ja. Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.